Goedenavond, beste mensen. Welkom op de, het is nu al de zesde Nice Lecture. Voor degene die, ik kan iets goed zien, ja, misschien toch nog enkele die Nice niet kennen. Nice is een internationale associatie van academici en instellingen, erfgoed- en onderzoeksinstellingen, met als doel de studie van de nationale bewegingen, om uiteindelijk te landen op een theorievorming rond nationalisme die meer empirisch is dan tot hiertoe het geval was. Nu, de Nice Lectures hebben in het verleden een wisselend succes gehad wat het aantal publiek betreft. We zijn nu weer een beperkt aantal, zie ik. Er is een goede reden voor. Ik heb heel wat verontschuldigingen gekregen van mensen die naar een evenement zijn gegaan dat op dit eigenste moment doorgaat, namelijk de voorstelling van, of de opening van de permanente tentoonstelling van in het Vlaamse parlement. Dus er zijn heel wat oude getrouwen die naar daar zijn getrokken. Dan ben ik blij dat u ons uiteindelijk gekozen hebt. Nu, feitelijk is Nice Lecture is iets atypisch voor Nice. Nice organiseert colloquia, workshops, vergaderingen enzovoort. Dat meestal met leden en studenten en vorsters die uitgenodigd worden. Feitelijk zelden of nooit organiseren wij publieke evenementen. De Nice Lecture is een uitzondering. En waarom? Omdat Nice een internationale associatie is, maar in feite grotendeels met Vlaams geld wordt gefinancierd tot nu toe. En we wilden elk jaar toch iets organiseren, iets terugdoen voor Vlaanderen, voor de Vlaamse gemeenschap die zo royaal deze associatie financiert. Nu, wat dat terugdoen betreft, ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. Ik herinner me feitelijk geen slechte lezingen. De eerste was zelfs een hoogtepunt om mee te beginnen. John Broglie over de geschiedenis, of beter gezegd, een concept van wereldgeschiedenis van nationalisme. Maar er zijn nog andere heel goede geweest. Onder andere Peter Aronson over musea en nationale bewegingen en nationalisme, nationale identiteit. Bij diezelfde gelegenheid Annemarie T.S. Over haar werk. Dus ik denk dat we tot hiertoe geslaagd zijn in onze opdracht. En ik ben er zeker van, ik weet het zeker, dat we ook vandaag dat gaan doen met deze spreker, Chantal Kesteloot, onderzoekster bij CG Soma in Brussel, hoofd van de afdeling publieksgeschiedenis van de instelling en ook onder andere co-hoofdredacteur van Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. En niet te vergeten, Nice-lid van het eerste uur. Goed, ik ga haar zelf laten uitleggen wat het thema is van haar lezing. Ik voeg eraan toe dat op het einde van haar lezing er mogelijkheid is tot vragen stellen, tot discussie, en dat u daarna uitgenodigd bent voor een receptie. Rest me tenslotte nog de gastvrouwen van vandaag, zoals de vijf vorige keren, te bedanken. Leni Albertijn voor de organisatie en het hoofd van de Erfgoedbibliotheek, Hendrik Conscience Arenaar. Heel erg bedankt.
Bedankt, Luc, voor deze presentatie. Goedenavond, dames en heren. Waals federalisme of Belgisch nationalisme? De Waalse beweging aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk, deze laatste dagen was Wereldoorlog 1 alomtegenwoordig. In herdenkingen, op televisie, in de krant. En wat België betreft kan men zeggen dat eigenlijk met Wereldoorlog 1 België de stap naar de 20e eeuw legt. Maar we weten ook allemaal hoe belangrijk die oorlog is geweest voor de Belgische maatschappij. Het is echt een shock geweest in augustus 1914, toen het Duits leger België binnenviel. Maar ook die België, op het einde van Wereldoorlog 1, was niet meer dezelfde. En eigenlijk, als men België vandaag wil proberen te begrijpen, wat niet eenvoudig is, denk ik dat terugkomen op breuklijnen die toen zijn ontstaan, belangrijk is. Eigenlijk, na Wereldoorlog 1, is er een algemeen fenomeen van radicalisering van de Vlaamse beweging. Men heeft het ontstaan van Frontpartij, maar niet uitsluitend. Tegelijkertijd is de katholieke partij door die oorlog ook grondig veranderd. En na de oorlog zijn er nieuwe gezichten. Het is een meer Vlaams, maar ook meer democratisch katholiek partij waarmee men te maken heeft. Dus eigenlijk, die radicalisering situeert zich niet alleen binnen de Frontpartij, die in een zekere mate een zweepfunctie heeft, maar ook zelf binnen de katholieke partij. En uiteraard, de naam van Van Cauwelaert is daarbij van belang. Men heeft heel veel onderzoek gedaan over die Vlaamse beweging, Wereldoorlog 1, de invloed, het einde, wat gebeurt er aan het einde van de oorlog. En er zijn nu nog nieuwe onderzoeken aan het publiceren. Deze dagen wordt het boek van Toon Vriends en Martin Scoop, De Overlevende, over de Belgische oudstrijders gepubliceerd. En ik denk dat daar ook heel veel nieuw materiaal zal zijn over die Vlaamse oudstrijders. Maar eigenlijk, wat weet men over de Waalse beweging? In het algemeen veel minder. Wat is de impact van Wereldoorlog 1 geweest? Heeft men daar ook te maken met een vorm van radicalisering? En zo ja, hoe kan men dat uitleggen? Welke vorm heeft die radicalisering dan wel genomen? Is er nog steeds sprake van Waals federalisme of gaat men de keuze maken voor een Franstalig Belgisch nationalisme? Daarover heeft men heel lang heel weinig onderzoek gedaan. Het is ook zo, als men vergelijkt tussen nu en, laat ons zeggen, 20 jaar geleden, dat er ook relatief minder onderzoek is gebeurd rond de rol van de Waalse beweging. Maar toch weet men vandaag veel meer dan, laat ons zeggen, 30 jaar geleden. Om even het belang van die Eerste Wereldoorlog en dan komen op de periode van de onmiddellijk naoorlogse periode, wil ik toch even kort terugkomen over de situatie aan de vooravond van Wereldoorlog 1. Eind 19e eeuw zijn zowel Vlaamse als Waalse bewegingen ontstaan als bewegingen die eigenlijk zich vooral Belgisch voelden. En die eigenlijk België wilde veranderen, wilde aanpassen aan hun strategie, hun beeldvorming. Maar in zekere mate zijn beide bewegingen kinderen van de Belgische staat. En voor beide bewegingen was taal een centraal gegeven. Uiteraard was hun strategie, was de positie van beide taal totaal verschillend. Maar niettemin was taal een centraal gegeven. Wel is het zo dat taal niet op zich een uitsluitend, een geïsoleerd element is, maar dat een taalbeweging ook een economische, een etnische, een culturele dimensie heeft aangenomen. In de Belgische context, eind 19e eeuw, periode tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, is een periode van een absolute katholieke meerderheid. En hoe langer dat duurt, hoe ongerust men ook wordt in Wallonië. Men heeft de indruk dat eigenlijk die katholieke meerderheid, dat daar nooit een einde aan zal komen. Juni 1912, wetgevende verkiezingen. En voor die verkiezingen gaan liberaal en socialisten samen naar de kiezers. Men gaat een kartel vormen. En men hoopt, hè, als men kijkt naar de opeenvolgende resultaten van de verkiezingen sinds begin 20e eeuw, die katholieke meerderheid die heeft wel wat stof verloren. Dus men hoopt eigenlijk daar een einde aan te doen komen. Het is juist het tegenovergesteld effect. Niet alleen verliest de kartel de verkiezingen, maar de katholieke meerderheid, die absolute meerderheid, is sterker dan ooit. En die nederlaag is een enorme ontgoocheling. Een enorme ontgoocheling voor zowel liberaal als socialisten. En eigenlijk gaat men bij bepaalde onder hen daar een bijzondere lectuur van maken. Eigenlijk, die nederlaag, dat is eigenlijk de verpersoonlijking dat er in België twee volken zijn, twee publieke opinies. En eigenlijk, door de demografische situatie van België, zal daar nooit een einde aan komen. Integendeel, zelfs zou het enkelvoudig mannelijk stemrecht worden ingevoerd, zal de minorisering van Wallonië nog eigenlijk meer prominent duidelijker worden. En om daar een einde aan te komen, gaat men eigenlijk het idee van de bestuurlijke scheiding naar voren brengen. Het is zeker niet de eerste keer. Er zijn al marginale stemmen geweest voor de bestuurlijke scheiding. Pas op, die terminologie is interessant, want die terminologie, bestuurlijke scheiding, séparation administratieve, is eigenlijk de terminologie die ook in 1830 bij de Belgische Revolutie werd gebruikt. Dus in de periode, in de woelige zomer van 1912, gebeuren er allerlei bijzonder belangrijke elementen. Niet alleen zal Jules Destrée, een van de voornaamste figuren uit de Waalse beweging, zijn beroemde brief aan de koning sturen, waarin hij schrijft: Sire, il n'y a pas de Belge, vous régnez sur deux peuples. Dus opnieuw dat idee, twee verschillende publieke opinies. Men gaat een soort schaduwparlement naar voren brengen, de Assemblée Wallonne, die in oktober 1912 wordt gesticht. En men gaat pleiten voor een bestuurlijke scheiding. Dus eigenlijk aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog is er heel duidelijk, tenminste in een soort catastrofaal scenario, in een soort dramatisering, is er duidelijk een vorm van radicalisering. Maar als men eigenlijk iets dieper, iets dichter de beweging gaat bekijken, tussen 1912, de moment waarop die bestuurlijke scheiding naar voren wordt gebracht, in oktober wordt de Assemblée Wallonne gesticht, en augustus 1914, wanneer de Duitse legers België binnenvallen, gaat men eigenlijk nooit een concrete vorm geven aan die bestuurlijke scheiding. Wat bedoelt men eigenlijk daarmee? Is het een vorm van federalisme? Confederalisme? Een federalisme met twee, met drie, met vijf? Eigenlijk, men geeft daar geen inhoud aan. Die discussie die wordt eigenlijk nooit grondig gevoerd. Dus eigenlijk blijft bestuurlijke scheiding een soort lege doos. Dus tegelijkertijd heeft men aan de ene kant deze radicalisering in de vorm, in de betogingen. Men gaat die Assemblée Wallonne stichten. Men gaat kiezen voor een Waalse vlag. Men gaat kiezen voor een motto. Men gaat kiezen voor een lied. Dus allerlei symbolen van een natie. Maar eigenlijk aan een concreet politiek project gaat men helemaal niet werken. En tegelijkertijd blijft men ook heel voorzichtig. Bijvoorbeeld in 1913, wanneer koning Albert zijn blijde intrede in Luik komt doen, zegt men duidelijk, de richtlijnen zijn duidelijk, men gaat schreeuwen: Vive le roi, vive la reine, vive la Wallonie, maar nooit leven bestuurlijke scheiding. Dus men blijft sowieso heel voorzichtig. Het is een burgerlijke beweging, het zijn geen revolutionairen, ze willen eigenlijk helemaal geen einde brengen aan België. Maar niettemin, die eis tot bestuurlijke scheiding is naar voren gekomen voor Wereldoorlog 1 aan Waalse kant, zonder dat men daar duidelijk een inhoud aan heeft gegeven. wat gaat er nu gebeuren tijdens de Eerste Wereldoorlog? En eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er verschillende elementen. Uiteraard is het van belang de politiek van de Duitse bezetter in beschouw te nemen. Voor de Duitse bezetter is het van belang de cohesie van de Belgische staat te verzwakken. Er zijn verschillende breuklijnen in de Belgische maatschappij. Er is de levensbeschouwelijk breuklijn. Eigenlijk slaagt de Duitsers daar niet om in te gaan. En er is de taalbreuklijn. En daar, duidelijk, gaat die Duitse bezetter een actieve rol op dat vlak beginnen te spelen. In eerste instantie gaat hij steunen op eisen die voor Wereldoorlog 1 door de Vlaamse beweging werden geformuleerd. Eerste maatregelen zijn dan genomen, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs. In een zekere mate, die eerste maatregelen zijn op zich niet nieuw. Het zijn eigenlijk strikte toepassingen van de Belgische wetgeving die voor de oorlog werd gestemd, maar die eigenlijk nooit werd toegepast. Het is pas in de loop van de tijd, en dan vooral vanaf 1916, dat men eigenlijk steeds dieper gaat ingrijpen. En men komt dan uiteraard terug, en jullie kennen het verhaal, over de eis tot vernederlandsing van de Universiteit van Gent. Wat ook effectief het geval wordt vanaf oktober 1916. Voor de Waalse beweging stelt zich dan de vraag: moeten wij passief blijven? Moeten wij eigenlijk alleen kijken wat de Duitsers nu aan het doen zijn, wat de Duitsers qua steun bieden aan de Vlaamse beweging? Of moeten wij ook een actieve rol proberen te spelen? En zo ja, de welke? Met andere woorden, is het Belgisch patriotisme iets dat sterk genoeg is om ons verder te binden? Of moeten wij ook zien in welke mate we de aanwezigheid van die Duitse bezetter ook niet kunnen gebruiken? Moeten wij alleen die ruimte geven aan de Vlaamse beweging? Die vraag gaat zich stellen. En er zullen verschillende houdingen zijn. Heel vroeg al gaan er gecensureerde kranten verschijnen die eigenlijk voor een deel geschreven worden door militanten van de vooroorlogse Waalse beweging. L'Écho de Saint-Brémeuse, L'Avenir Wallon. Het zijn twee kranten die heel vroeg bestaan. En eigenlijk, het is heel verwarrend. Want als men naar de inhoud gaat kijken, welke soort artikels kan men lezen? Eigenlijk hernemen ze voor een deel artikels die voor Wereldoorlog 1 zijn verschenen in kranten die gelinkt waren aan de Waalse beweging. Dus eigenlijk voor de gewone lezer is dat zeer verwarrend. Betekent dat die namen die dan vermeld zijn als de auteur van de artikel, betekent dat die persoonlijkheden zich dan wel getroffen, dat zij zich wel gaan inzetten in de context van die Duitse bezetting. Dus het is heel moeilijk te weten. Soms is het heel verwarrend. Men ziet dan de handtekening van één iemand waarvan men denkt, ja, die persoon speelt helemaal geen rol, maar toch zie ik hier en daar een artikel van hem verschenen. Dus eigenlijk, het is een strategie die trouwens niet alleen door de Waalse beweging werd gebruikt. Men ziet een gelijkaardige strategie ook in Vlaamse gecensureerde kranten. Dus eigenlijk zeer verwarrend. En het is dan ook des te verwarrender dat er, ik kom er zelfs op terug, dat er in Parijs ook een Waalse krant verschijnt, dat heet L'Opinion Wallonne, verschijnt vanaf 1916. En soms zijn er ook bepaalde artikels vanuit L'Opinion Wallonne terug in die gecensureerde kranten gepubliceerd, zodat het daar ook een soort verwarring is. Betekent dat er een link is tussen die groep uit Parijs en degene die dan aanvaarde te werken in de context van de Duitse censuur. Dus eigenlijk het bestaan van die drie kranten is op zich een zeer verwarrend element. Het is vooral, ik heb het hier drie vermeld, les Côtes Saint-Brémeuse, l'Avenir Wallon, en het is dan vooral le Peuple Wallon, die pas vanaf januari 1918 verschijnt, die een dagblad wordt, die dan heel actief is en waarvan de oplagen soms meerdere duizend, er zijn cijfers die vermelden voor bepaalde nummers tot 75.000 nummers. Het is veel meer dan die twee andere. Dus eigenlijk, het is ook zo in veel van die kranten, eigenlijk in de context van de bezetting, zelfs aanvaard je niet het idee van die Duitse bezetting, zijn die kranten soms de enige manier om toegang te hebben naar bepaalde informatie. Dus er zijn ook veel mensen die die kranten kopen gewoon omdat men algemeen informatie heeft, sportinformatie, cultuurinformatie. Dus dat betekent niet noodzakelijk het feit dat je een gecensureerd krant koopt, betekent niet noodzakelijk dat je eigenlijk aanvaardt de context van die Duitse bezetting. Maar dus die kranten zijn één aspect van die Waalse aanwezigheid en er zijn enkele militanten van de vooroorlogse periode, ik zal niet zoveel namen noemen, maar toch zal ik er hier drie noemen, Achille Carlier. Achille Carlier was een liberaal, het was een advocaat. Voor de oorlog was hij stagiair bij Jules Destrée. Dus het is niet helemaal een onbekende figuur, een tweederangse figuur. Ander naam, Oscar Colson. Oscar Colson is iemand die eigenlijk aan het hoofd zat van een tijdschrift dat heet Wallonia, die op cultureel vlak een heel belangrijk tijdschrift was. En men kan zeggen dat iemand zoals Oscar Colson, zeker na Jules Destrée, een van de bekendste Waalse militanten was voor Wereldoorlog 1. Dus het zijn niet uitsluitend marginale of atypische figuren. Men heeft wel twee of drie namen die dan toch eigenlijk ook zorgen voor die verwarring. Ook de context van die bezetting. Vanaf maart 1917 gaat de bezetter bestuurlijke scheiding de facto invoeren, wat ook betekent een reorganisatie van de Belgische staat met een splitsing van de ministeries. Brussel wordt hoofdstad van Vlaanderen met de Vlaamse ministerie, Namen wordt hoofdstad van Wallonië met de Waalse ministeries. Voor de ambtenaar is dat een heel moeilijke vraag. In welke mate moeten zij aanvaarden om eigenlijk deel te nemen aan die omvorming van de Belgische staat, tussen haakjes, die omvorming van de Belgische staat, die invoering van de bestuurlijke scheiding, is tijdens Wereldoorlog 1 gebeurd, zal niet gebeuren tijdens Wereldoorlog 2. Dus op dat vlak is de bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog verder gegaan dan wat hij zal doen tijdens Wereldoorlog 2. Dus voor vele ambtenaren is dat ook een gewetensprobleem. Uiteraard, voor kleine ambtenaar is dat op zich niet zozeer een probleem. Mensen moeten verder leven, mensen moeten verder hun loon trekken. Maar voor de topfiguur is dat uiteraard een probleem. En er zijn een honderdtal Waalse ambtenaren die dan aanvaarden leidende functies te gaan bekleden in die nieuwe gesplitste ministerie in Namen. De bezetter gaat dan iets verder, want tot dan toe is er vooral steun aan de Vlaamse beweging geweest, zeker tijdens jaar 1915, 1916 en een groot deel van 1917. Maar eens de bestuurlijke scheiding eigenlijk een werkelijkheid is geworden, stelt zich dan het probleem, zouden wij ook niet bondgenoten proberen te vinden aan Waalse kant? Zijn er daar ook geen mensen met wie we zouden verder samen kunnen werken? Men zou ook eigenlijk die reflectie kunnen hebben. Zou men niet iets gelijkaardig als de Raad van Vlaanderen in Wallonië kunnen hebben? Zou men eigenlijk geen steun kunnen bieden aan bepaalde culturele organisaties? Zou men eigenlijk ook niet kunnen ijveren voor de heropening van de Universiteit Luik? Universiteit Luik was sinds 1914 gesloten, werd nooit opnieuw geopend tijdens Wereldoorlog 1. Maar op een bepaalde periode heeft de Duitse bezetter dan ook geprobeerd die universiteit opnieuw te doen openen. Dus stilaan een vorm van wat men zou kunnen noemen, het woord werd 1 à 2 keer gebruikt, maar het is zeker niet een common gebruik zoals Vlaamse politiek, zou men eigenlijk niet stilaan denken aan een vorm van Wallonen politiek. Dus eigenlijk de situatie ziet er eigenlijk een beetje zo uit in 1917-1918. Een stapje verder, maart 1918, gaat men een comité de défense de la Wallonie. Comité de défense de la Wallonie, die eigenlijk twee keer naar voren zal komen, die twee keer een openbare stelling zal innemen in de zin van een verdediging van het federalisme, een aanvaardiging uiteraard van de Duitse overwinning, want dat is eigenlijk ook een belangrijk item. Mee instappen in Duitse projecten is ook mee inspelen op een Duitse overwinning. En in het voorjaar van 1918 zijn de oorlogskansen van Duitsland nog niet helemaal beperkt. De vrede van Brest-Litovsk werd ook in die context met Rusland getekend. Dus dat betekent voor het Duitse leger opnieuw manschappen die beschikbaar zijn. En dus zeker in het voorjaar 1918 lijken de kansen van Duitsland nog steeds heel hoog. Dus eigenlijk, en ik heb het nu gefocust op die kleine groep, het gaat om een minderheid, het gaat om enkele bekende figuren, maar zeker niet het gros van de Waalse beweging, maar zeker is er aarzeling, twijfel, problemen, vragen geweest. Dat is voor wat betreft die kleine groepjes. En eigenlijk, ja, voor hen, het perspectief is eigenlijk vanaf het moment dat er iets aan de Vlaamse kant gebeurt, waarom zouden wij passief blijven? Waarom zouden wij ook niet proberen gebruik te maken van die unieke gelegenheid? Bestuurlijke scheiding is iets dat voor de oorlog ook naar voren werd geschoven door de Waalse beweging. Waarom zouden wij eigenlijk het terrein uitsluitend aan die Vlaamse beweging, aan die Vlaamse activisten overlaten? Dus die reflectie die speelt zich af bij bepaalde groepen. Maar aan de andere kant, en dat eigenlijk is meer het geval van de meerderheid van de vooroorlogse Waalse beweging, de meerderheid gaat eigenlijk weigeren om actief mee te delen aan die projecten. Eigenlijk voor hen is er alleen maar in de context van de Belgische staat dat de strijd van de Waalse beweging zin heeft, dat het betekenis heeft. En het is het idee, eigenlijk tijdens de bezetting moeten wij gewoon onze eisen opzij laten. We moeten wachten tot als er nieuwe tijden naar voren komen. We moeten wachten om naar voren te komen. Eigenlijk het idee is, men kan alleen maar zwijgen en niet op ingaan op die Duitse voorstellen. Dat betekent dan ook niet noodzakelijk dat men helemaal niet actief is. Er zijn sporen van diverse clandestine vergaderingen en daar ook is het altijd, niet altijd duidelijk. Eigenlijk, die groep waarover ik het net had, de groep die dan aanvaardt mee in te gaan in de context dat door de Duitsers wordt geboden, laat ons ze kort noemen de Waalse activisten, die mensen kennen elkaar al lang van voor de oorlog. Dus degenen die dan de weg kiezen van het Waals activisme, proberen dan ook de anderen te overtuigen. Men probeert vergaderingen te beleggen. Dus eigenlijk, het woord clandestine vergadering is niet altijd aangepast. Het gaat soms om vergaderingen die werden bijeengeroepen door die Waalse activisten en waaraan de anderen wel naartoe gaan. En op een bepaald moment zeggen ze, nee, wij willen eigenlijk niet meedoen. Dus het statuut van clandestine vergadering moet ook met voorzichtigheid worden gekeken. Het gaat niet altijd om uitsluitend of louter clandestine vergadering. Wel is het zo dat men weet dat verschillende groepen verder de discussie hebben gevoerd. Eigenlijk Het is een beetje het idee, de oorlogcontext heeft ons de gelegenheid gegeven om tijd, ruimte te hebben om te discussiëren over welke vorm we graag zouden geven aan die bestuurlijke scheiding. Want eigenlijk is het zeer opvallend, en ik kom daar zelfs op terug, op het einde van de oorlog zijn er ineens heel veel projecten die naar voren komen. En dus eigenlijk, waaruit komen die projecten? Die projecten komen eigenlijk uit die discussies die dan gevoerd zijn geweest tijdens de oorlog. En waarom heeft men die discussies dan wel gevoerd? Eigenlijk is het idee, ja, de Duitse bezetter heeft de Belgische staat omgevormd. Er zijn aanpassingen, er zijn toegevingen geweest aan de Vlaamse beweging. Wie zegt ons, eens de oorlog gedaan zal zijn, dat al die toegevingen, dat daar een einde aan komt? Dus eigenlijk is men bang dat bepaalde van die toegevingen, dat die gewoon verder in staat, of dat die verder zullen blijven werken. Met andere woorden, de Vernederlandse Universiteit van Gent, ja, wie weet, misschien wordt die niet gesloten, misschien wordt die wel verder gezet. En dat zou dan betekenen, ja, wij zijn braaf gebleven, wij hebben niks gedaan, terwijl eigenlijk de ruimte toegelaten, toegegeven werd aan die Vlaamse beweging. En die bekommernis is des te omvangrijk en is des te belangrijk, omdat men ook weet, er zijn in België de Vlaamse activisten, maar er is ook in Nederland de hele groep passivisten. En die groep is dan ook heel actief. Die groep heeft ongeveer dezelfde eisen, maar aanvaardt niet de context van de Duitse bezetting om die eisen te laten realiseren. Maar dus eigenlijk is er een dubbele vrees. Een vrees ten opzichte van wat er in bezet België gebeurt, maar ook een vrees ten opzichte van die Vlaamse groepen die dan in Nederland actief zijn. Er is dan nog een derde vrees. Het is een vrees ten opzichte van de Belgische regering. De Belgische regering die in ballingschap is in Le Havre. En waarvan men eigenlijk ook vreest dat die ook toegevingen zou doen aan de eisen van de Vlaamse beweging. Dus eigenlijk degenen die dan niet de Duitse bezetting aanvaarden, zijn dan bijzonder actief om eigenlijk de naoorlogse periode proberen te voorbereiden. Er is dan ook nog de vraag, wat dan op de front? Hè? Men weet op de front, is er eigenlijk die frontbeweging? Is er dan iets gelijkaardig? Men weet eigenlijk heel weinig over het verspreiden van bepaalde Waalse ideeën op het front. Er is wel één uitzondering, het is een bijna uniek document. Het is eigenlijk een briefwisseling tussen twee Waalse soldaten, een kleine 80-tal brieven, die ze hebben uitgewisseld tussen 1914 en 1918. En het is heel interessant, want men ziet ook stilaan bij hen, maar het gaat om twee mensen, dus ik weet niet in welke mate dat wel representatief is, maar men ziet wel bij hen in welke mate bepaalde invloeden van bestuurlijke scheidingen dan wel stilaan aan invloed zijn aan het winnen. Dus eigenlijk is er daar ook misschien, maar misschien ook in een zeer marginaal dimensie, ruimte voor spreiding van bepaalde ideeën. Wel is het zo, tijdens die Eerste Wereldoorlog zijn er allerlei clandestine kranten in België ontstaan, een 70-tal. Er is geen enkel clandestine krant die eigenlijk publiceert namens de Waalse beweging. Er zijn wel clandestine kranten die eigenlijk bepaalde eisen van de Vlaamse beweging naar voren brengen, maar die zeggen, het is nu niet het moment, het is niet de context van een bezetting om dat soort eisen naar voren te brengen, maar er is helemaal geen enkel clandestine krant namens de Waalse beweging. Er zijn wel zo een paar brochuurtjes, daar ook is de vraag in welke mate die brochure al dan niet helemaal clandestien zijn geweest, in welke mate de Duitse bezetter dan ook niet misbruik heeft gemaakt van bepaalde teksten door ze eigenlijk te laten circuleren zonder daar eigenlijk censuur aan toe te doen. Dus eigenlijk de context is niet eenvoudig. derde groep, het is de groep die eigenlijk in ballingschap is in Parijs. Daar is daar één naam die naar voren komt, is de naam van Raymond Collet. Ik kom zelfs terug op, zijn, op die persoonlijkheid. Daar is eerst een eerste krant, dat heet La Wallonie. Maar na drie nummers wordt La Wallonie door de censuur stopgezet. En daar komt dan een andere krant, dat heet L'Opinion Wallonne. L'Opinion Wallonne gaat 80 nummers tellen. Waarschijnlijk 1200 abonnees, maar het is ook niet evident om dat soort zaken te reconstrueren. Wat wel heel opvallend is, is het gewicht van de censuur. Zelfs vandaag, men heeft geen volledige collectie van L'Opinion Wallonne meer vandaag. Er zijn stukken. Maar in wat overgebleven is, is het zeer opvallend hoe de censuur zeer, zeer streng is geweest. Men heeft bepaalde nummers die zo goed als leeg zijn, waarvan de headlines helemaal wit zijn, waarvan de artikels helemaal niet hebben mogen verschijnen. Het is duidelijk dat de taal van L'Opinion Wallonne een probleem was voor de Belgische regering. En de Belgische regering deed dan vraag naar de Franse censuur om die krant inderdaad te censureren. Wat heel interessant is, als men de nummers die dan toch te lezen zijn, is hoe radicaal de toon daar wel is. Federalisme wordt heel duidelijk naar voren geschoven. Men is zeer wantrouwig ten opzichte van de Belgische regering. En wat heel interessant is, is de wil tot samenwerking met Vlaamse federalisten. En af en toe zijn er inderdaad artikels verschenen van Vlaamse federalisme. En ook, niet onbelangrijk, men toont een vorm van begrip voor de Waalse aanwezigheidsstrategie, dus voor die Waalse activisten die actief zijn in bezet België. Dus eigenlijk, die groep is zeer, zeer radicaal. Ze zijn niet alleen, ik heb de naam van Raymond Collet vermeld, maar er zijn ook Waalse prominenten die dan in die periode in Parijs zijn. Bijvoorbeeld François Bovès, die een van de voormannen was van de Waalse beweging in name voor Wereldlog 1. Émile Gélissen, die een liberaal volksvertegenwoordiger was. Er zijn die groepen organiseren conferenties. Dus ze proberen eigenlijk een andere echo van de Belgische standpunten naar voren te laten horen. Ze staan heel, heel kritisch, bijvoorbeeld ten opzichte van de Belgische regering. Jules Destré, tijdens de Eerste Wereldoorlog, hij gaat zich vooral als diplomaat profileren. Wat interessant is, in 1911 zei hij nog: J'affirme la Wallonne, je nie la Belge. Dus een soort negatie van de Belgische ziel en een soort pleidooi voor het bestaan van het Waalse ziel. In 1914 zegt hij wel duidelijk: België is een natie. Dus eigenlijk die periode van de Eerste Wereldoorlog, voor wat Destré betreft, is zeker niet een periode waar hij zich als Waals militant naar voren gaat profileren, maar wel als een diplomaat, als een Belgische politicus. Dus enkele woorden over die Raymond Collet, die aan het hoofd was van die L'Opinion Wallonne. Het is eigenlijk iemand die altijd in een zekere mate buiten de traditionele Waalse beweging is geweest. Hij is altijd bijvoorbeeld voorstander geweest van een Waals partij, wat een heel, heel marginaal standpunt was, zeker voor de Eerste Wereldoorlog. Tijdens die Eerste Wereldoorlog gaat hij eerst naar Nederland, dan naar Londen en dan uiteindelijk in december 1915 komt hij dan toe in Parijs. Hij gaat L'Opinion Wallonne publiceren. Hij presenteert zich als een federalist, maar duidelijk heeft hij ook een verborgen agenda en is hij een super francofiel en hij is zeker voorstander van een economische en militaire toenadering met Frankrijk. En eigenlijk al die groep in Parijs is zeer francofiel uitgesproken, is zeker voorstander van economische toenadering met Frankrijk, wat uiteraard iets dat helemaal niet in de smaak viel, nog van de Belgische regering, nog van koning Albert. Dus om eigenlijk kort op te sommen, Wereldoorlog 1, kleine groepen die dan aanvaard hebben mee te werken met de Duitse bezetter, maar het is een minderheid binnen de Waalse beweging. Zeker niet te vergelijken met de omvang van de Vlaamse activisten. De meerderheid van de vooroorlogse Assemblée Wallonne vergadert verder in een semi-clandestine context, bereidt de naoorlog heel duidelijk en grondig. En men heeft dan een kleine radicale groep die zich in Parijs gaat naar voren laten komen. Hoe gaan al die mensen zich opnieuw terugvinden in de context van de naoorlogse periode? België wordt bevrijd, wapenstilstand wordt getekend op 11 november. De koning komt terug in Brussel op 22 november. Het kon niet eerder, want eigenlijk in Brussel heeft men die zeer eigenaardige situatie gekend van een soldatenraad. En eigenlijk werd de stad niet door de geallieerde legers bevrijd, maar wel door de Duitse soldaten die zich dan tegen hun officieren gaan tegen hun eigen officieren. En met een heel moeilijke context, een context van geweld, een context waar het openbaar de orde helemaal niet verzekerd wordt en een context van sociale angst die eigenlijk heel belangrijk is, die al voor de bevrijding aanwezig was en die ook verklaart waarom eigenlijk de koning pas op 22 november terugkomt. Hij gaat dan zijn zeer bekende troonrede bekendmaken op het Belgisch parlement. En eigenlijk voor de Waalse militant is die troonrede een enorme teleurstelling. Een enorme teleurstelling, waarom? Opdat, in wat de koning gaat beloven, is er de vermelding gelijkheid tussen Walen en Vlamingen, vernederlandsing van Universiteit Gent, weliswaar zal pas in 1930 worden toegekend, en veroordeling van het Vlaams activisme. Maar het feit dat die eis van vernederlandsing van Universiteit Gent naar voren wordt gebracht, is in een zekere mate een erkenning van de legitimiteit van die eis en in een zekere mate ook eigenlijk wat de Waalse militanten vreesden. Met andere woorden, dat bepaalde verandering, bepaalde hervormingen die dan tijdens de oorlog door de Duitsers werden, werden geïntroduceerd, dat die eigenlijk verder van toepassing zouden blijven. En wat nog erger is, geen enkel woord voor de problemen van Wallonië, voor minorisatie, voor de situatie van Wallonië. Dus eigenlijk de Waalse militanten vinden zich helemaal niet terug in die troonrede van 22 november. En wat komt dan opnieuw terug? Eigenlijk, ja, wat met de Assemblée Wallonne? Gaat de Assemblée Wallonne opnieuw van start gaan? Al voor Wereldoorlog 1 was er sprake van concurrerende structuren, dus die concurrerende structuren die komen ook opnieuw naar voren. En hoe gaat men dan om met de thematiek van bestuurlijke scheiding? Gaat men die opnieuw naar voren brengen? Ik heb jullie iets verteld over die reflectie die dan aanwezig zijn geweest tijdens Wereldoorlog 1. Betekent dat dan ook die discussies dat er dan wel een soort impact is van de Waalse beweging? Betekent de Waalse beweging een vorm van gevaar? Met andere woorden, wie heeft er schrik voor de Waalse beweging? En wat gaat er gebeuren met degene die tijdens de oorlog eigenlijk de stap van het Waals activisme hebben genomen? Enkele korte citaten om eigenlijk een beetje aan te tonen wat zijn de meningen, hoe hebben de meningen geëvolueerd? Raymond Collet, dus de man die aan het hoofd was van l'Opinion Wallonne, zegt dan duidelijk, onze taal willen opleggen aan de Vlamingen met het idee dat het iets positiefs zou zijn, is eigenlijk de spel van de Duitsers. Dus hij zegt resoluut nee aan het idee dat een soort Franstalig imperialisme zou verder bestaan en dat de Franse taal de band zou zijn tussen Vlamingen en Franstaligen. Elie Bossard, een zeer gemodereerd standpunt, katholiek, zegt dan iets totaal anders. Hij zegt, le français is eigenlijk de band tussen Vlaanderen, die tweetalig is. Hè. Dat idee leeft altijd bij de Waalse beweging. Daar is zo'n soort eeuwige tweetalig Vlaanderen, terwijl Wallonië eentalig is per definitie. En dus voor iemand zoals Elie Bossard blijft de Franse taal de band tussen Vlaanderen en Wallonië. Jules Destrée zegt dan, ik ben niet onder degenen waaraan de oorlog niks geleerd heeft. Maar eigenlijk wat hij daar precies mee bedoelt, is niet superduidelijk. Wat interessant is, er zijn hier twee aspecten en men moet denken dat die twee elementen eigenlijk parallel lopen. Aan de ene kant is het heropstarten van de Assemblée Wallonne. Heel snel, vanaf december 1918, zijn er de eerste vergadering Brussel-Charleroi en opnieuw eigenlijk het oud programma die naar voren komt. Het behoud van de Belgische nationaliteit, het idee van een soort politieke gelijkheid, maar dan ook het idee van taalvrijheid. Hè. Taalvrijheid is een soort motto die dan altijd wordt gebruikt door de Waalse beweging. Maar door die taalvrijheid, wat bedoelt men? Eigenlijk eentaligheid van Wallonië en tweetaligheid van Vlaanderen. Dus die Assemblée Wallonne gaat opnieuw haar activiteiten starten. Maar wat heel interessant is, in de loop van het jaar 1919 gaat men ineens over 8 verschillende projecten een debat voeren. Dus eigenlijk, wat men nooit is ingeslaagd te doen voor Wereldoorlog 1, namelijk een inhoud te geven aan die bestuurlijke scheiding, de oorlog is gedaan en allerlei projecten worden gepubliceerd. Er komen allerlei brochures. En wat heel opvallend is, is het gewicht van de projecten rond federalisme. En dat is duidelijk de erfenis van al die discussie, die clandestine, semi-clandestine discussies, die plaats hebben gevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus eigenlijk komt men nu pas aan de kern van de zaak op het moment dat uiteraard het thema bestuurlijke scheiding een heel moeilijk thema is geworden. Een thema dat wordt geassocieerd met de Duitse bezetter. En niettemin is er in de loop van het jaar, er zijn ook 5 opeenvolgende vergaderingen, er zijn 4 stemmingen, dus eigenlijk is er enorm een heel belangrijk discussiemoment. En de uitkomst van die discussie is helemaal niet duidelijk. Het is heel duidelijk wanneer men bijvoorbeeld schriftelijk de leden van de Assemblée Wallonne gaat vragen, dat eigenlijk men een meer genuanceerd, een meer gemodereerde stemming krijgt, namelijk met meerderheden voor bestuurlijke decentralisatie of voor bilateralisme. Wat is bilateralisme? Eigenlijk, men zou het kunnen vergelijken met een systeem dat vandaag bestaat, namelijk dat bepaalde hervormingen, bepaalde projecten enkel kunnen goedgekeurd worden op basis van het feit dat ze een meerderheid hebben in ieder taalrol. Dus voor bepaalde aanpassingen in de Belgische wetgeving heeft men dat systeem ingevoerd. Bilateralisme is grosso modo eigenlijk een vorm van die bijzondere meerderheid. Dus het is een zeer gemodereerd standpunt. Het stelt helemaal niet in vraag de staatsstructuur. Het is eigenlijk een soort zeer gematigd standpunt die naar voren wordt gebracht door één iemand, Joseph-Maurice Remouchon, die de toekomstige secretaris van de Assemblée Wallonne wordt. Maar in het kort, het is heel ongelooflijk, maar in 1919, het radicaal standpunt dat door bepaalde van die Waalse militanten wordt genomen. Dit is een heel apart hoofdstuk. Hè, dat gaat stoppen op het einde van het jaar. In november 1919 zijn er verkiezingen. Destrée wordt dan ook minister. Maar niettemin, tussen januari en november, een moment waar men ook in het parlement gaat praten over de hervorming van de grondwet. Welke artikels zullen herziend worden? Dus men hoopt bij bepaalde Waalse militanten eigenlijk dat die artikels die rond die Belgische staatsstructuur gaan, dat die ook zouden kunnen worden ingeschreven in de te herziene artikels van de Belgische grondwet. Dus eigenlijk is dat een soort unieke periode. En die unieke periode is dan ook eigenlijk bijzonder onder de loep genomen door de omgeving van koning Albert. Na Wereldoorlog I wordt Max Leo Gérard de nieuwe privé-secretaris van de koning. Wie is Max Leo Gérard? Het is eigenlijk iemand die uit de universiteit Luik komt, die eigenlijk een band heeft met de industriële wereld, die aanwezig is in allerlei industriële en bankmaatschappijen, die later ook een kleine politieke rol zal gaan spelen. Het is ook iemand, het is een protestant, dus ook een zeer atypische figuur. Het is iemand die een grote tegenstander was van de vernederlandsing van de Universiteit van Gent. En het is ook iemand die heel goed bevriend is met Joseph-Maurice Remouchamp, dus de man achter de bilateralisme. En wat heel interessant is, is dat Max Leo Gérard heel regelmatig verslagen gaat brengen aan de koning over wat speelt zich er dan af binnen die Waalse beweging. Dus al die discussies rond die federalisten, die discussie binnen de Assemblée Wallonne, dus die radicale koers, dat is vrij goed gedocumenteerd dankzij eigenlijk de informatie die dan door Joseph-Maurice Remouchamp aan zijn vriend Max Leo Gérard wordt gegeven. Wat interessant is, is dat eigenlijk het belang van de omgeving van koning Albert, die dateert niet van de naoorlogse periode, al tijdens de oorlog zelf en dan vooral vanaf 1917, dus vanaf het invoeren van die bestuurlijke scheiding, vanaf het moment dat er eigenlijk een kleine vorm aan Waals activisme is ontstaan, vanaf het moment dat men ook spreekt van een Waalse malaise, zijn er allerlei verslagen. Er is onder andere een verslag van Francky. Francky is de grote naam achter de voedingscomité. Dus er zijn allerlei verslagen die dan worden doorgegeven aan de koning. En wat interessant is, wat vreest men eigenlijk? Men vreest vooral francofilie, vraag naar aanhechting bij Frankrijk. Dat is eigenlijk de grote vrees. Hè. Men vreest dat die Waalse beweging, dat die zodanig geradicaliseerd zou zijn dat hij zelfs buiten de Belgische context zou gaan proberen een toekomst te vinden. Dus eigenlijk, men moet ook niet vergeten, men is in de context van 1918, van de ideeën van Wilson, van zelfbeschikkingrecht van de volkeren, dus dat heeft ook een bepaalde invloed in die context. En eigenlijk, in de archieven van de Koninklijk Paleis ziet men heel duidelijk hoe men bekommerd is naar de evolutie van die Waalse beweging. Uiteraard, aangezien de informatie eenzijdig is, Joseph-Maurice Remouchamp is een felle tegenstander van federalisme, van aanhechting aan Frankrijk. Dus wat hij aan informatie geeft, moet men ook heel voorzichtig gaan bekijken. Want hij heeft natuurlijk de neiging om te vertellen, kijk, het gevaar is heel, heel groot. Er zijn bepaalde radicale groepen, vooral onder de jongeren aan de Universiteit Luik, die dan heropend wordt op het einde van Wereldoorlog I. Maar ik ben dan een paar voordrachten gaan geven en het komt wel opnieuw in orde. Dus eigenlijk moeten we ook heel voorzichtig zijn met wat hij vertelt. Maar niettemin, als men bepaalde bronnen kan kruisen. En wat betreft die discussie rond die projecten, heeft men ook de verschenen brochures met die projecten. Men weet ook welke namen achter die brochures staan. Dus het is heel duidelijk dat er in de loop van 1919 echt een radicaal koers is gevoerd, waarvan een einde komt in oktober, november 1919. Het is op dat moment dat er een nieuwe leiding komt in de Assemblée Wallonne. Jules Destrée wordt dan minister. En Joseph-Maurice Remouchamp, die altijd zijn tegenstander is geweest. De twee mannen zijn allebei advocaten. Joseph-Maurice Remouchamp is iets jonger dan Destrée. Hij is van 1877. Destrée is van 1863. Destrée is van Charleroi, is socialist. Weliswaar was hij eerst ook actief in de liberale partij. Joseph Maurice Remouchamp is van Luik en is altijd liberaal geweest. Maar eigenlijk, tussen die twee mannen was er een soort rivaliteit. En het verdwijnen van Jules Destrée geeft aan Joseph Maurice Remouchamp eigenlijk de ruimte om het bilateralisme naar voren te brengen. En hij neemt dan de leiding van de Assemblée Wallonne. De artikels van de grondwet die zullen herzien worden, hebben enkel betrekking tot de uitbreiding van het stemrecht. Dus er is helemaal geen sprake geweest van het staatsstructuur. En eigenlijk, federalisme verdwijnt bijna helemaal in die periode. Ik heb hier een kleine citaat naar voren gebracht. Het is een citaat van Joseph Maurice Remouchamp. En hij zegt duidelijk, als de Assemblée Wallonne een belangrijk deel van de bevolking naar zich toe wil trekken, moet ze onmiddellijk eigenlijk heel duidelijk zeggen, zonder ambiguïteit, dat ze bestuurlijke of administratieve scheiding helemaal niet als doel heeft. Dus dat is heel duidelijk het idee. Ik zou bijna zeggen, la récréation est finie. De discussies zijn voorbij. Nu gaat men opnieuw naar de oude taal, naar de oude praktijk van de Assemblée Wallonne. En eigenlijk wat dan van belang is, als men gaat kijken, zijn de discussies die dan plaats gaan vinden in het parlement. En in die periode, welke is de belangrijkste discussie in de hoge van de Waalse militant? Het is de herziening van de wet op bestuurszaken. Dus de wet dat de wet van juli 1921 zal worden. Wet waarvan het voorstel, het initiatief was van Frans van Kouwelaert. Wet die een zekere mate, een zekere vorm van tweetaligheid gaat opleggen. Niet alleen in de centrale bestuurorganen, maar ook in heel het land. En het is een wet die eigenlijk opnieuw de eenheid gaat brengen binnen de Waalse beweging. Voor de Waalse beweging alle strekkingen, zowel federalisten als rattachisten, als degene die zeer gemodereerd waren en die uitsluitend een vorm van decentralisatie of taalvrijheid eisten. Dus voor al die mensen is die wet gewoon onaanvaardbaar. En men gebruikt trouwens om die wet te kwalificeren eigenlijk een terminologie dat heel duidelijk refereert naar de Duitse bezetting. Men spreekt van de wet von Bissing, zoals men eigenlijk ook gaat spreken van de Universiteit von Bissing wanneer er een debat gaat komen over de vernederlandsing van de Universiteit Gent. Dus eigenlijk, die debatten rond federalisme, die verdwijnen dan helemaal aan de achtergrond. En de beweging tussen 1920 en 1923 gaat opnieuw zijn eenheid maken rond eigenlijk heel traditioneel taaleisen en vooral dan het behoud van een vorm van tweetaligheid in Vlaanderen en eentaligheid in Wallonië. Dus eigenlijk komt men in een zekere mate terug naar eigenlijk oude modellen, oude ideeën van voor Wereldoorlog 1. Dus eigenlijk die parenthèse, die klein moment, die klein radicaal moment, wordt dan helemaal in de schaduw gelegd en wordt dan voor een tijdje vergeten. Tot eigenlijk in 1923, want in 1923 gaat Destrée met allerlei andere federalisten de Assemblée Wallonne verlaten en kort daarop gaat in Luik La Ligue d'Action Wallonne, die dan helemaal opnieuw die federalistische tour gaat nemen. De Ligue d'Action Wallonne gaat dan ontstaan. Dus eigenlijk is er daar een nieuw moment. Wat is er dan gebeurd? Al die zaken spelen zich ook af tegelijkertijd. Wat is er gebeurd met degene die zich dan die men zou dat kunnen noemen Waalse activisten? Er is een groot proces in Namen in december 1919. Er zijn 23 vervolgden in het geval van die Waalse ministeries. Er zijn, laat ons zeggen, als men heel België neemt, dat er ongeveer 300 processen, veroordelingen zijn geweest voor activisme, waarvan eigenlijk grosso modo 85-90% Vlaamse activisten betrof en een kleine groep van Waalse activisten. De veroordelingen zijn niet weinig. De mensen, er zijn waar van de 23 vervolgden zijn er maar 10 die effectief daar zijn. Alle anderen zijn gevlucht. En er zijn dus 13 veroordelingen bij bestek. Maar de veroordelingen gaan van 2 tot 15 jaar gevangenis. Zoals in veel andere processen, in veel andere gevallen, wanneer de processen herzien zullen worden, sommige gaan in beroep of sommige komen dan later terug. Het is zo, in de meeste gevallen worden dan de veroordelingen naar beneden gebracht en worden ze veel minder zwaar veroordeeld. Dus eigenlijk blijft die vraag open. Kan men echt spreken van een Waals activisme, van een Wallonen politiek? Zeker is het zo dat in de loop van 1918 bij bepaalde Duitsers de term Wallonen politiek dan wel werd gebruikt. Wel is het zo dat voor degene die dan, voor wie het belangrijk was om aan te tonen dat er eigenlijk in België niet alleen een Vlaamse activisme was geweest, is het gebruik van de terminologie Waals activisme belangrijk om eigenlijk een soort discrediet te geven op de beweging. Velen van diegenen die uitsluitend in kranten hebben geschreven of die dan eigenlijk het beroep van de Comité de Défense de la Wallonie hebben mee ondertekend, worden niet veroordeeld, maar ze worden wel, daar is wel een morele veroordeling. Bijvoorbeeld iemand zoals Achille Carlier, ik zei, hij was stagiair bij Jules Destrée. Hij wordt niet veroordeeld. Het is een vrijspraak tegen hem dat door het Belgisch gerecht wordt gemaakt. Maar hij zal er nooit meer inslagen om lid te worden van de Assemblée Wallonne. En het gaat zelfs veel verder, want Achille Carlier was toen nog heel jong. Hij is actief gebleven tot in de jaren 60. Tijdens Wereldoorlog II is Achille Carlier in het verzet actief geweest. Maar na Wereldoorlog II, wanneer hij probeert erkend te worden als lid van het verzet, komt dat verleden van wat er gebeurd is tijdens Wereldoorlog I, al werd hij nooit effectief door het Belgisch gerecht veroordeeld, blijft dat verder zwaar wegen en hij wordt dan ook niet herkend. Dus eigenlijk al diegenen die dan een rol hebben gespeeld onder die Duitse context, die worden dan uitgesloten, die kunnen geen plaats meer vinden in de Assemblée Wallonne. Des te meer dat de Assemblée Wallonne in de jaren 20 en in de jaren 30 eigenlijk een soort Belgisch nationalisme koers gaat volgen. En zeker in het begin van de jaren 20, wanneer de strijd is voor het behoud van het Franstalige Universiteit Gent, bijzonder belangrijk is. In 1923 zijn er heel grote betogingen. En in die periode kan men echt spreken van een duidelijke band tussen de Assemblée Wallonne en het Belgisch nationalisme. Dus eigenlijk in die context is er uiteraard geen plaats voor degenen die dan wel een rol hebben gespeeld onder die Duitse bezetting. Standpunt van Destrée. Destrée is een van degenen die een meer genuanceerd standpunt gaat innemen en die dan wel eigenlijk in een zekere mate opnieuw contact gaat leggen met degenen die dan werden uitgesloten uit de Assemblée Wallonne. Als ik nu terugkom, eigenlijk blijkt het mij heel duidelijk hoe groot de impact van Wereldoorlog I is geweest, zowel op de Vlaamse als op de Waalse beweging. In een zekere mate, de Waalse beweging heeft voorlang de bestuurlijke scheiding / federalisme niet meer naar voren kunnen brengen, eigenlijk omdat het idee zo sterk geassocieerd was met de Duitse bezetter. Als ik een vergelijking mag maken, blijft vandaag nog altijd het idee van eenmaking van Brussel of Groot-Brussel iets ondenkbaar. En eigenlijk, waarom blijft het zoiets ondenkbaar? Het wordt nog steeds geassocieerd met wat tijdens Wereldoorlog II werd gemaakt in Brussel. Dus eigenlijk het idee van die bestuurlijke scheiding, die wordt dan onmiddellijk geassocieerd met de Duitse bezetting, met activisme, met antipatriotische houding. En het zal dan een hele tijd duren alvoor men eigenlijk opnieuw naar voren met het idee van federalisme zal durven komen. En na Wereldoorlog I wordt het heel duidelijk dat de Waalse beweging opnieuw zich gaat focussen als een taalbeweging met een tijdelijke bondgenootschap met het Belgisch nationalisme. En voor bepaalde onder die Waalse militanten is die bondgenootschap met het Belgisch nationalisme van lange duur. Iemand zoals Joseph Maurice Remouchamp met zijn idee van bilateralisme, wanneer hij sterft in 1939, blijft nog altijd met het idee taalbeweging, tweetaligheid van Vlaanderen, eentaligheid van Wallonië, taalvrijheid is de meest belangrijke motto. En het is zelfs zo, in 1936 gaat hij praten met Rex bijvoorbeeld, omdat Rex ook in zijn programma in 1936 eigenlijk die taalvrijheid naar voren heeft geschoven. Dus men schrikt niet af voor bepaalde bondgenootschappen. Er is wel een eerste breuk in 1923. Daar is dan ook een enorme shock binnen de Waalse opinie rond de Borpsverkiezing van 1928. Dat was iets totaal ondenkbaar en dat toont duidelijk, ja, eigenlijk het Vlaams activisme heeft zware sporen gelaten. En dat betekent dan ook dat men Vlaanderen opnieuw anders gaat bekijken. Het is het idee, ja, eigenlijk hebben we met dat soort Vlaanderen weinig te maken. Dus dat geeft ook meer ruimte opnieuw voor een vorm van federalisme, eigenlijk twee publieke opinies. Wat eigenlijk ook van belang is, zijn de taalwetten van 1932. Want ik denk, na de stemmen van die taalwetten gaat er opnieuw ruimte zijn voor andere doelstellingen. Met die taalwetten wordt België een land met homogene eentaligheid. En dat betekent, weliswaar is dat iets dat moeilijk aanvaardbaar is voor bepaalde Waalse militanten. Hè, want ze blijven nog altijd met de droom dat men carrière zou kunnen maken in Vlaanderen. Hè. Men gaat nooit graag toegeven dat men iets gaat verliezen, wat men altijd als een natuurlijke dimensie heeft beschouwd. Als dat verandert, dat is iets dat niet als een evidentie wordt aanvaard. Maar niettemin, het stemmen van die taalwetten van 1932 is eigenlijk een moment. Dat is eigenlijk. België van vandaag is nog altijd in een zekere mate, leeft nog altijd in de context van die taalwetten van 1932. En dat betekent dan ook dat opnieuw federalisme bespreekbaar aan het worden is. De Belgische structuur heeft zich ook aangepast. Weliswaar gaat het uitsluitend om taalwetten, maar niettemin betekent die eentaligheid de erkenning van bepaalde regio's. En dus als men die erkenning al heeft op taalgebied, de stap naar een politiek federalisme is kleiner aan het worden. Ook betekent dat dat men andere problemen gaat kunnen aanpakken. En bijvoorbeeld in het interbellum in het jaren 30, wat gaat van belang worden, is de strijd voor democratie, het strijd voor antifascisme, het strijd tegen de onafhankelijkheidspolitiek van de Belgische staat. Dus er komt eigenlijk ook een nieuwe generatie die eigenlijk die gevechten rond Wereldoorlog 1 niet meegemaakt heeft, maar die eigenlijk diep in een totaal andere context gefocust is. Het is een nieuwe generatie die vooral actief is in Luik. En het is ook een generatie die wordt geconfronteerd met een totaal andere Vlaamse beweging. Het is niet meer uitsluitend het gewicht van een katholieke partij, maar het is ook het bestaan van een nieuwe politieke formatie, de VNV. En dus dat betekent ook dat die strijd voor democratie, voor antifascisme, ook eigenlijk een strijd wordt tegen VNV. Dus eigenlijk, de jaren 30 brengen dan een nieuwe generatie, nieuwe dimensies. En men kan dan ook opnieuw de eis van federalisme naar voren brengen. En als men gaat kijken, op eind van Wereldoorlog 2 is er dan de beroemde Waals congres van 1945 met een eerste sentimentele stemming, aanhechting aan Frankrijk, maar dan een tweede politieke, duidelijke keuze. En die keuze is dan de keuze van federalisme. Dus eigenlijk na Wereldoorlog 2 komt men dan helemaal heel duidelijk terug naar eigenlijk de vragen die dan werden geformuleerd, naar de debatten die plaats hebben gevonden in 1919, met dan opnieuw dezelfde discussie die dan een hele tijd gaan duren en die dan nog niet helemaal uit het politieke agenda van vandaag zijn verdwenen, namelijk een federalisme met twee, een federalisme met drie. Wat is dan de plaats van Brussel? Is Brussel dan een op zich een apart gewest of is Brussel alleen een hoofdstad? Dat zijn de debatten die dan een tijdje in 1919 zijn gevoerd geweest en die dan opnieuw volop naar voren zullen gebracht worden tot als de Belgische staat dan uiteindelijk vanaf 1970 zelf de weg gaat nemen en vanaf 1993 ook officieel een federale staat is geworden. Ik dank jullie voor de aandacht.